Daarna volgt de schriftlezing die u vanmorgen kunt vinden in twee gedeelten. Allereerst uit het evangelie van Marcus, hoofdstuk 3, de versen 13 tot en met 19. En vervolgens uit Lucas 9, de versen 51 tot en met 56. Dus Marcus 3, de versen 13 tot en met 19. En Lucas 9, de versen 51 tot en met 56.
En hij klom op de berg en riep tot zich die hij wilde. En ze kwamen tot hem. En hij stelde er 12, opdat zij met hem zouden zijn. En opdat hij dezelfde zou uitzenden om te prediken. En om macht te hebben de ziekten te genezen en de duivelen uit te werpen. En Simon gaf hij de toenaam Petrus. En Jacobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes, de broeder van Jacobus, en gaf een toenamen Boanerges, het welk is zonen des donders, en Andreas, en Filippus, en Bartholomeus, en Matthäus, en Thomas, en Jacobus, de zoon van Alfeus, en Thaddeus, en Simon Cananitus, en Judas Iscariot, die hem ook verraden heeft. Vervolgen we Lucas 9 vanaf vers 51. En het geschiedde, als de dagen zijner opneming vervuld werden, zo richtte hij zijn aangezicht om naar Jeruzalem te reizen. En er zond boden uit voor zijn aangezicht, en zij, heengereisd zijnde, kwamen in een vlek der Samaritanen, om voor hem herberg te bereiden. En zij ontvingen hem niet, omdat zijn aangezicht was als reisde naar Jeruzalem. Als nu zijn discipelen Jacobus en Johannes dat zagen, zeiden zij: Heere, wilt gij dat wij zeggen dat vuur van de hemel nederdalen en deze verslinden, gelijk ook Elia gedaan heeft? Maar zich omkerende bestrafte hij hen en zeide: Gij weet niet van hoedanige geest gij zijt, want de Zoon des Mensen is niet gekomen om de mensenzielen te verderven, maar om te behouden. En ze gingen naar een andere vlek.
Ook vanmorgen, gemeente, willen we verder gaan met een moment uit het leven van de apostel, discipel Johannes met elkaar te overdenken. En we doen dat aan de hand van twee teksten vanmorgen. Allereerst uit Marcus 3, vers 17. Marcus 3, vers 17, waar we lezen: En Jacobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes, de broeder van Jacobus. En hij gaf hun toenamen, Boanerges, het welk is zonen van de donder. En dan uit Lucas 9, en dan met name de versen 55 en 56. Maar zich omkerende bestraft hij hen en zei: Gij weet niet van hoedanige geest gij zijt, want de Zoon des Mensen is niet gekomen om der mensenzielen te verderven, maar om te behouden. En ze gingen naar een ander vlek. Als je naar de discipelkring van de Heere Jezus kijkt, gemeente, dan zie je dat elk van de discipelen ook weer een eigen karakter heeft. Dat ze niet allemaal precies hetzelfde zijn. En dat is natuurlijk ook wel heel begrijpelijk, want wij hebben allemaal zo onze eigen karakter, onze pluspunten en onze minpunten. En dat zien we dus ook in de discipelkring van de Heere Jezus. En juist als we de discipel Johannes volgen, dan ontdekken we dat de Heere Jezus hem heel goed kent wanneer hij hem roept om zijn discipel te zijn. Want we willen vanmorgen samen gaan luisteren naar wat de Heere Jezus tegen hem zegt toen die hem geroepen heeft, samen met de andere discipelen, en hem toen een bijnaam heeft gegeven. Samen met zijn broer. Ze krijgen de bijnaam Boanerges. En dat betekent zonen van de donder. En we zullen ontdekken wat de Heere Jezus daarmee bedoelt en wat hij daarmee wil zeggen. En we zien dan ook in het tweede gedeelte wat we vanmorgen samen hebben gelezen uit de schrift, hoe ze zich ook openbaren als een zoon van de donder. En hoe de Heere Jezus daarop reageert. En daarin laat de Heere Jezus zien dat hij ook bezig is om zijn discipelen, ook Johannes, te vormen naar zijn beeld. En is dat niet nodig in het leven van een ieder die de Heere Jezus leert volgen? Dat je moet afleren en moet bijleren. Op de school van de genade moet je gevormd worden door de Heilige Geest, door het onderwijs van de Heere Jezus Christus, om in zijn voetsporen te gaan en naar zijn beeld gelijkvormig te worden. Thema voor de preek van vanmorgen is Johannes, een zoon van de donder. We letten op drie woorden waar we samen naar willen gaan luisteren. Allereerst zien we daar een beschrijving van wie Johannes is. In de tweede plaats horen we een bestraffing. De Heere Jezus bestraft Johannes en ook zijn broer Jacobus. En in de derde plaats zien we zijn vorming. Dus Johannes, een zoon van de donder. Beschrijving, bestraffing en vorming. Ja, wie is Johannes? Wie is hij nou eigenlijk? We hebben gezien dat hij geroepen werd door de Heere Jezus als een visser der mensen. We hebben gezien dat hij de Heere Jezus ontmoet heeft in zijn eigen woning, toen hij die prediking gehoord heeft: zie het Lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Wie is hij eigenlijk? Want ook ieder van de discipelen is een unieke persoonlijkheid, met zijn eigen gaven, met zijn eigen talenten, met ook zijn eigen karakter. En we weten in de praktijk van het dagelijks leven, als je vader en moeder mag zijn, dat elk van je kinderen, als je meerdere kinderen hebt, dat ze soms ook totaal verschillend kunnen zijn. In ieder geval, ze zijn nooit precies hetzelfde. Ook al lijken ze soms best op elkaar, toch zijn er altijd weer verschillen. En zo is het ook onder de discipelen van de Heere Jezus. En we proberen ook samen de discipel Johannes wat te leren kennen. Aan de hand van de gegevens die we in het woord van God tegenkomen. Ook daarin is verschil, ik zei het al, tussen wat we van de discipelen weten, hoe ze zijn. Van Petrus bijvoorbeeld weten we heel veel. Er staat heel wat opgetekend in de Heilige Schrift over Petrus, zodat we hem best wel goed leren kennen. Maar als je nou die lijst van discipelen in Marcus 3 nog eens even nagaat, dan denk ik dat er bij een aantal discipelen we ook het gevoel hebben, we weten eigenlijk vrijwel niets van hen dan alleen een naam. En ook daarin heeft de Heilige Geest dus een bedoeling gehad. Van de een heeft hij meer opgeschreven dan van de ander. Het allerbelangrijkste is niet wat we van hen weten. Het allerbelangrijkste is dus ook niet dat wij weten precies hoe ze zijn, maar het belangrijkste is dat ze discipel van de Heere Jezus zijn. Uiteindelijk is het ook niet het belangrijkste wat de mensen allemaal van ons weten en wat de mensen van ons kunnen zeggen, maar het belangrijkste is dat de Heere Jezus ook ons kent als zijn volgelingen, als zijn discipel. Zoals we dat samen gezongen hebben met de woorden van Psalm 139. Dat de Heere ons doorgrondt en kent. En dat Hij weet wie we zijn voor Hem. Dat is het allerbelangrijkste. Maar goed, van Johannes weten we dan toch nog wel iets meer. Ik zei al, de vorige keer zagen we dat hij geroepen werd samen met zijn broer Jacobus als een visser der mensen. Ze waren de zonen van Zebedeeus, hun vader had een rederij daar aan de zee van Tiberias. Hun moeder was Salome, een zus van Maria, de moeder van de Heere Jezus. Maar dat zegt natuurlijk allemaal nog niet zoveel over de persoon van Johannes. En daar vinden we dan in de tekst van vanmorgen toch wat meer gegevens voor, die ons iets laten zien van wie deze Johannes nu geweest is en hoe hij door Jezus in dienst is genomen. Het is opvallend dat we in Marcus 3, het eerste schriftgedeelte van vanmorgen, dat we gelezen hebben dat de Heere Jezus zijn discipelen roept. En dat hij ook bij Johannes en bij zijn broer een toevoeging vermeldt. Dat doet de Heere Jezus ook bij Petrus. Simon krijgt de naam Petrus. Zo is hij vooral ook onder ons bekend geworden. Dat is de nieuwe naam die hij ontvangen heeft. Maar voordat Andreas, de broer van Simon Petrus, in die lijst wordt genoemd, hier in het Marcus-evangelie, lees je eerst de namen van Jacobus en Johannes. Jacobus wordt vaak als eerste genoemd, als ze beide worden genoemd, Jacobus en Johannes. Waarschijnlijk omdat Jacobus dan toch de oudste geweest is van de twee. En Jacobus en Johannes die krijgen beiden de naam Boanerges. Dat betekent zonen van de donder. En deze naam kom je alleen hier tegen in Marcus 3. En dan is het wel een groot verschil met die naam die Petrus gekregen heeft, die Simon gekregen heeft. Want die naam Petrus, die kom je overal in het Nieuwe Testament tegen. En ik denk dat we bij de naam Petrus heel wat andere gedachten hebben dan bij de naam Boanerges, als je de betekenis tot je doorlaat dringen dat het zonen van de donder zijn. Dat klinkt nogal dreigend, dat klinkt nogal negatief. En als je naar Simon Petrus kijkt en je hoort de naam Petrus, dan heeft dat een hele mooie betekenis. De Heere Jezus die zegt het zelf als Petrus beleden heeft, dat Jezus is de Christus, de Zoon van de levende God. Dan zegt de Heere Jezus, op deze Petra, op deze belijdenis zal ik mijn gemeente bouwen. Maar de naam Boanerges, dat roept toch wel andere gedachten op. Dat lijkt erop dat Johannes en Jacobus, en dat zal misschien dan een familietrek geweest zijn, dat dat mensen zijn die nogal gauw boos worden, die nogal gauw driftig worden, die nogal gauw dreigend tegenover andere mensen staan. Het schept in ieder geval een beeld, zou je kunnen zeggen, van mensen die niet al te vriendelijk zijn, die misschien ook nogal eens gauw boos kijken. En als je dan de geschiedenis in Lucas 9 ernaast legt, die we vanmorgen ook samen hebben gelezen, dan krijg je toch wel de indruk dat Johannes en Jacobus beiden wel een opvliegend karakter hebben gehad. En dat ze daarin dan toch ook wel weer op elkaar lijken. En dat ze te herkennen zijn als twee broers. Dus het is heel goed mogelijk dat de Heere Jezus juist die naam aan deze beiden heeft gegeven en dus ook aan Johannes. Dat het te maken heeft met hun karakter. Weet u wat dat betekent? Als de Heere Jezus aan het begin, wanneer hij ze roept en deze naam geeft, dat hij ze al kent toen hij ze riep om discipel te worden, om hem te volgen. Want in dat kader staat deze naam. Marcus die heeft de bijnaam opgeschreven van Jacobus en Johannes toen Jezus hen riep. En in vers 13 en 14 van Marcus 3 lees je heel nadrukkelijk, het is Jezus die op een berg klimt en die zijn discipelen roept om tot hem te komen. Hij riep bij zich wie hij bij zich wilde hebben. En dan stelt hij er 12 aan. En dan is het niet zo dat de Heere Jezus hen uitkoos, omdat zij toevallig daar ook aan de zee van Tiberias bij dat volgende schip waren. En dat de Heere Jezus maar een beetje het gevoel had, nou die zal ik er ook maar bij nemen. Omdat hij verlegen was om discipelen, om volgelingen. Het is niet zo dat de Heere Jezus Johannes en Jacobus er maar even bijgenomen heeft, omdat hij hen niet kon weigeren. Zoals je dat soms kunt hebben bij een sollicitatie. En je zit in een sollicitatiecommissie en er zijn er een paar die hebben gesolliciteerd. Maar je hebt het gevoel, ze zijn het net niet, maar ja, je wilt toch ook iemand benoemen en je wilt toch ook iemand aanstellen. Dan kun je er soms niet omheen om toch maar iemand te benoemen bij wie je nog heel wat vragen te stellen hebt. Maar zo is het niet gegaan, gemeente, bij de discipelkring van de Heere Jezus. Jezus roept tot zich wie hij wil. Het gaat van hem uit. En hij kent Jacobus en hij kent Johannes. Ook in hun opvliegend karakter. Ook in de manier waarop ze met mensen omgaan, zoals blijkt uit Lucas 9. Maar het staat hem niet in de weg om ze als discipelen in zijn dienst te nemen. De Heere Jezus weet waar hij aan begint. Ze zullen hem later niet tegenvallen. Is dat vanmorgen niet iets om te onthouden, gemeente? Als de Heere Jezus zondaren roept om hem te volgen, dat hij weet waar hij aan begint. Als je het zo bekijkt, gemeente, dan kunnen we hem niet tegenvallen. Onze Nederlandse geloofsbelijdenis die heeft dat zo prachtig verwoord. Toen God zijn Zoon aan ons gaf, toen wist hij wel dat wij zondaren waren. En dat geldt ook van deze Johannes. En dat geldt van een ieder die geroepen wordt door de genade van God. Hij roept ons niet omdat wij zo geschikt zijn. En omdat wij een karakter hebben dat precies past bij zijn dienst. Om hem te volgen en om hem te gehoorzamen. Hij roept ons niet omdat wij ons karakter mee hebben en omdat wij zo vriendelijk zijn en omdat wij zo aardig zijn. Nee, hij wist met wie hij te doen heeft. Hij heeft te doen met zondige mensen die de reinigende en de vernieuwende kracht van de Heilige Geest nodig hebben in hun leven. Wij vallen hem niet tegen. Ja, wij vallen onszelf wel tegen als het goed is. Die door de Heilige Geest geleerd en geleid wordt, die leert hoe langer hoe meer zijn zondige aard kennen, lezen we in Gods woord. Toen Paulus al langer de Heere Jezus had leren kennen, toen ontdekte hij wat er in zijn hart leefde, meer en meer. En hij zegt, ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Dus de Heere Jezus heeft ons niet uitgekozen, omdat er iets goeds in ons is. En omdat er iets in ons is wat aantrekkelijk is voor hem, zodat hij ons kan gebruiken in zijn dienst. Nee, hij neemt zondaren in zijn dienst met hun gebreken en met hun zwakheden. Kijk, wie groot van zichzelf denkt en wie hoog van zichzelf denkt, die denkt dat hij beter dan de rest is en dat hij wel geschikt is om de Heere Jezus te dienen en te volgen, die slaat geestelijk gesproken de plank echt mis, gemeente. Want de Heilige Geest laat ons zien dat we onszelf elke keer weer tegenvallen door onze overgebleven zonden en overgebleven zwakheden. En dat we een strijd hebben te voeren, levenslang, tegen onze overgebleven verdorvenheid die er in ons hart is. Hoe meer je van de Heere Jezus leert kennen, hoe meer je gaat zien wie Hij is, des te meer ga je ontdekken. Al mag ik door Gods genade rechtvaardig zijn in de ogen van de Heilige God, want dat is het wonder. Toch ben ik en blijf ik een zondaar. Dat kan je tegenvallen. Als de Heere je roept om hem te volgen, dan ben je misschien zo vol van de Heere Jezus dat je denkt dat het steeds beter gaat. En dat het steeds meer lukt om hem te dienen. En er zijn misschien ook wel dagen in je leven dat je denkt dat het aardig lukt, maar word je vaak niet weer met de neus op de feiten gedrukt. Dat je ontdekt, die zonde leeft nog in mij. En die karaktertrek in mij is ook niet zo aangenaam en kan eigenlijk ook op deze manier niet voor God bestaan. Soms kan de drift en de opvliegendheid en de boosheid en het ongeduld weer de overhand krijgen. Het is goed, gemeend, om te rekenen met wie we zelf zijn. Opdat het wonder van de genade des te groter wordt. Onszelf tegenvallen. We moeten ook maar geen mooiere en betere stand ophouden dan we in werkelijkheid zijn. Kijk, je kunt dat voor de mensen misschien nog wel doen. En voor de mensen kan het best wel aardig lijken, hè, dat je een gelovige en een discipel van de Heere Jezus bent, bij wie het allemaal wel aardig gaat en allemaal lukt. Maar de Heere die kent toch ons hart. Hij weet van ons zitten en ons opstaan. Hij ziet wat anderen niet zien. Kun je dan nog volhouden? Dat het allemaal wel aardig gaat en allemaal wel goed gaat. Maar het bemoedigende van de tekst van vanmorgen, gemeente, is dat de Heere Jezus ook zulke mensen in dienst neemt. Hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten, hoe zwak van moed en hoe klein we zijn van krachten. De Heere weet waar hij aan begonnen is toen hij u riep uit de duisternis tot zijn wonderbaar en heerlijk licht. En al val je jezelf 10 keer tegen of 1000 keer tegen of nog veel meer, gemeente, je valt hem niet tegen. Hij heeft op zondaren gerekend en hij wil met de kracht van zijn Heilige Geest werken in zulke harten en levens van zondige mensen, waar hij best nog heel wat werk aan te doen heeft om ze naar zijn beeld gelijkvormig te maken. En dat zie je hier. Zonen van de donder. En dat komt dan wel heel nadrukkelijk tot uitdrukking in dat tweede schriftgedeelte van vanmorgen uit Lucas 9. Dat eigenlijk ook heel passend is op deze eerste lijdenszondag. Want dan probeer ik u even het kader te schetsen van Lucas 9. Lucas 9 is in het geheel van het Lucas-evangelie een ontzettend belangrijk hoofdstuk. En je zou kunnen zeggen, vers 51, dat eerste vers van de schriftlezing uit Lucas 9, dat is een scharnierhoofdstuk in heel het Lucas-evangelie. Want daar lezen we, en het geschiedde als de dagen van zijn opneming vervuld waren. De dagen van de opneming van Jezus. Dat betekent dat Lucas hier al in het oog heeft dat nu de dagen gaan aanbreken, dat de Heere Jezus gaat heenwerken naar zijn lijden, sterven, opstanding en hemelvaart. Daar eindigt ook het Lucas-evangelie mee. Dat Jezus wordt opgenomen in de hemel voor de ogen van zijn discipelen. En het is of Lucas nu alle schijnwerpers wil richten op de Heere Jezus die onderweg is naar inderdaad Jeruzalem. Hij richt zijn weg, zijn aangezicht staat er naar Jeruzalem. En dat is niet maar alleen een aanduiding van we gaan in de richting van Jeruzalem, maar dat is de aanduiding dat de Heere Jezus zich er heel goed van bewust is op dit moment, dat hij onderweg gaat naar Jeruzalem om te lijden en te sterven en dat hij daarna zal opstaan. Dus de heiland is zich er helemaal van bewust dat nu de tijd aan gaat breken, dat hij zijn leven gaat geven als een losprijs voor velen. En daarom gaat hij in de richting van Jeruzalem. En dan gaat hij door het land van Samaria. Dat is ook wel opmerkelijk, want de Joden gaan meestal niet rechtstreeks door Samaria heen, naar het zuiden, naar Judea. U weet wel, er was toch wel een conflict tussen de Joden en de Samaritanen. De Samaritanen, dat was een volk dat ontstaan was na de ballingschap van overgebleven Joden die zich vermengd hadden met heidense mannen en vrouwen. En zo was er ook een soort gemengde godsdienst ontstaan. Ze hadden de 5 boeken van Mozes, maar dat was het dan. En zij dachten dat zij de zuivere godsdienst hadden en dat de Joden op een verkeerde plek bezig waren om God te aanbidden in Jeruzalem. Je moest volgens de Samaritanen op de berg Gerizim zijn. En in het gesprek van de Heer Jezus met de Samaritaanse vrouw, dan ontdek je de manier waarop dat ook gebeurde. Joden en Samaritanen meden elkaar het liefst. Maar wat doet Jezus nu? Hij gaat niet door het overjordaanse naar het zuiden van Israël, maar hij gaat door Samaria. En dan stuurt de Heer Jezus een paar van zijn discipelen vooruit om ergens te gaan kijken waar ze die nacht kunnen zijn, om daar te slapen, om daar te kunnen overnachten. Maar die discipelen die komen terug met de boodschap dat er nergens plek voor de Heere Jezus en voor zijn discipelen is. En dat is niet omdat er geen plek meer zou zijn, dat er geen, zou je kunnen zeggen, geen hotelkamers meer beschikbaar zijn om te overnachten. Maar ze willen Jezus niet ontvangen met zijn discipelen, omdat zijn aangezicht in de richting van Jeruzalem is, omdat hij naar Jeruzalem gaat. Hij gaat niet naar de berg Gerizim, de tempel van de Samaritanen. Nee, dat staat er heel nadrukkelijk. Hij gaat naar Jeruzalem. Daar wil hij naartoe met zijn discipelen. En als de Samaritanen horen dat Jezus met zijn discipelen onderweg is naar Jeruzalem, dan willen ze hem geen plaats geven. In geen enkel hotel, in geen enkele herberg. Nergens. En wanneer de discipelen dan met die boodschap terugkomen, dan zien we het gezicht van Johannes en zijn broer Jacobus al betrekken En dan zie je de verontwaardiging op hun gezicht. Want ze nemen dit wel heel hoog op. Dit is toch een grove belediging van hun meester. Ja, ze hadden Jezus lief. Jezus was hun alles geworden. Ze hadden toch immers... Ze hadden hun netten laten liggen daar bij het schip van hun vader Zebedeus. En ze waren Jezus gaan volgen. En ze waren ervan overtuigd dat Jezus de Christus is. Ze kunnen het niet verdragen dat er zo met hun meester wordt omgegaan. Nou, het eerste wat je dan moet zeggen, gemeente, dan is dat natuurlijk een liefde is die goed is. Is die liefde er ook in ons hart? Dat de Heere Jezus alles voor ons geworden is. En dat als de Heere Jezus oneer wordt aangedaan en de Heere Jezus onrecht wordt aangedaan, dat we daarin ook de pijn voelen dat zijn eer gekrenkt wordt. Dat zijn naam besmeurd wordt. Of zijn we daar wat immuun voor geworden? Dat alles wat er gezegd wordt over de Heere Jezus, al wordt die als een vloekwoord gebruikt of op een andere manier gebruikt of door het slijk gehaald, dat we dat niet eens meer horen. En dat we er zo aan gewend zijn misschien in wat we horen en lezen in films en op internet en in tv-programma's, dat we er niet eens meer van schrikken. Is er de liefde tot de Heere Jezus? Zoals bij deze Johannes. Maar, ik moet er vanmorgen natuurlijk wel iets bij zeggen, dat hebt u wel gemerkt uit de schriftlezing. Ze ijveren voor de Heere Jezus en ze ijveren voor zijn eer. En ze zeggen dan tegen de Heere Jezus: Heere, wilt u dat wij vuur van de hemel laten neerdalen en dat deze hen verslinden gelijk ook Elia gedaan heeft? Ze zeggen tegen de Heere Jezus: wilt u dat wij zeggen tegen God in de hemel dat er vuur uit de hemel komt? Elia heeft dat ook gedaan met koning Ahazia. Toen de knechten van de koning waar kwamen, toen heeft hij ze met vuur verslonden. Dus ze denken ook nog een beroep te kunnen doen op het Oude Testament, op Elia. En dan moet u ook even weten, gemeente, we hebben dat niet gelezen in hoofdstuk 9, maar voorafgaande aan dat gedeelte wat we gelezen hebben, daar lees je ook dat juist Johannes en Jacobus samen met Petrus op de berg van de verheerlijking geweest zijn. En daar ook Elia, die oud-testamentische prediker, gezien en gehoord en ontmoet hebben. En ze weten vanuit het Oude Testament hoe deze prediker als een krachtige, indringende prediker het recht van God heeft verkondigd en zo het vuur uit de hemel kon laten komen op die knechten van de koning. En ik denk dat ze ook gedacht hebben aan Johannes de Doper, die ook de trekken van Elia vertoonde. En we hebben al gezien, gemeente, dat Johannes ook Johannes de Doper heeft horen preken en dat hij een volgeling van Johannes de Doper eerst was. Die Johannes de Doper die daar ook met een krachtige prediking aan de oever van de Jordaan het oordeel aankondigde dat Jezus zal komen om de dorstvloer te zuiveren en het kaf van het koren zal scheiden en dan het kaf zal verbranden met onuitblusselijk vuur. En ik denk dat Johannes en Jacobus daaraan denken. Maar de Heere Jezus die laat vanmorgen zien, gemeente, hier in onze tekst, dat de liefde tot hem gepaard kan gaan met een ijver die uiteindelijk de verkeerde kant op gaat. Een blinde ijver, waardoor je alles en iedereen die het niet met de Heere Jezus eens is, gelijk afschrijft en gelijk als het ware in de hel wenst, in het eeuwige vuur. Dus liefde tot de Heere Jezus is goed gemeend. Liefde tot de Heere Jezus is nodig. Liefde tot de Heere Jezus is een vrucht van de Heilige Geest. Maar herkennen we misschien ook iets van die trek bij deze Johannes? Dat we soms ook in één keer, om zo te zeggen, mensen afschrijven bij wie geen plaats is voor de Heere Jezus Christus en heel radicaal zijn en op een vleeselijke manier uiteindelijk met hen willen omgaan. Ja, de Heere Jezus laat zien, gemeente, dat er in het hart van deze Johannes nog iets van die oude natuur is. Die karaktertrek die ook door de zonde is aangetast. De onverdraagzaamheid, het ongeduld, uiteindelijk ook de liefdeloosheid met deze zielen daar in Samaria, dat ze door het vuur nu verteerd zullen worden. Kijk, en daar gaat de Heere Jezus hen nu op wijzen. Hij gaat hen bestraffen, gemeente. Want het wordt duidelijk dat de Heere Jezus deze reactie van Johannes en Jacobus afwijst. Hij wijst hen terecht en hij zegt, gij weet niet van hoedanige geest gij zijt. Hij wil er eigenlijk mee zeggen, jullie worden geleid door een totaal andere geest. Niet de goede geest. Het is niet in overeenstemming met de Heilige Geest. In ieder geval wil Jezus niet dat er nu vuur uit de hemel zal komen om al die Samaritanen te verslinden die Jezus niet willen ontvangen. En hij geeft er een reden bij. Hij zegt, want de Zoon des Mensen is niet gekomen om de zielen van mensen te verderven, maar om de zielen van mensen te behouden. Hij is onderweg naar Jeruzalem, niet om mensen te verderven. Hij is onderweg naar Jeruzalem om straks daar aan het kruis zijn leven te geven voor zondaren, voor goddelozen, om mensen te redden, om mensen te behouden. Hij zal straks zelf aan het kruis het vuur van de toorn van God op zich zien afkomen. En onder die toorn waaronder mensen eeuwig zouden moeten verzinken, die toorn gaat hij dragen aan het kruis van Golgotha. Jezus zegt tegen Johannes en Jacobus, het is nu niet de tijd van het oordeel, maar het is nu de tijd van de genade die is aangebroken. De tijd van het heil is aangebroken. De tijd dat ik mijn leven ga geven tot een rantsoen voor velen. Hij komt niet met vuur naar deze aarde, maar hij komt naar deze aarde om zijn leven te geven, om mensen te vernieuwen door de kracht van de Heilige Geest. Hij is naar deze wereld gekomen en hij zal straks worden opgenomen in heerlijkheid om de Heilige Geest uit te storten in de nieuwtestamentische gemeente, opdat mensen behouden zullen worden en vernieuwd zullen worden. Dus Johannes die moet leren dat dat voorrang heeft. Het behoud van zielen. Dat de Heere geduld heeft met zondaar. Natuurlijk ziet de Heere Jezus ook dat er geen plek voor hem is bij die Samaritaan. En als er één is die vuur van de hemel zou kunnen laten komen, gemeente, dan is hij het, de Zoon van God. Maar hij doet het niet. Hij heeft ontzettend geduld met zondaar. Met mensen bij wie van nature geen plaats is voor hem. Kijk, en dan kun je nou natuurlijk vanmorgen zeggen, ja, kijk naar die Samaritanen die het zo bond maken dat ze Jezus niet willen ontvangen. Maar laat de Bijbel niet heel eerlijk zien, gemeente, dat er van nature bij niemand plaats is voor Christus. Ook niet bij godsdienstige mensen. Die Samaritanen, die waren godsdienstig. Die hadden de eerste 5 boeken van Mozes. Daarin wordt ook over de Messias gesproken en over de profeet die komen zou. Dat weten we uit de Samaritaanse vrouw. Maar godsdienstig zijn, gemeente, dat is nog niet echt leven van de genade van de Heere Jezus Christus. De Heere Jezus die laat hier zien dat hij zo ontzettend geduld heeft met mensen bij wie geen plaats is voor hem. En daarin ligt nou vanmorgen ook een ontzettend grote les voor ons, gemeente. Allereerst als er vanmorgen hier mensen in de kerk zijn die misschien net leven als de Samaritanen, als degenen die wel wat godsdienstig zijn, want je zit natuurlijk vanmorgen wel in de kerk, maar ondertussen ben je bezig om je godsdienst op een eigen manier in te vullen, zoals die Samaritaan. Want dat kan heel goed in de kerk, gemeente. Net als die Samaritanen, dat je de waarheid van het woord van God wat vermengt op je eigen manier. Met wat invloeden hier vandaan en daar vandaan. En dat je zo bezig bent om je eigen godsdienst te maken. En je denkt dat dat wel goed is en dat je het zo wel redt. En het feit dat het goed gaat in je leven en dat je weinig merkt van het oordeel van God en van de toorn van God, daaruit trek je dan de conclusie, zoals Salomo dat zegt in een van zijn spreuken, omdat het oordeel van God niet haastig komt, denk je dat er helemaal geen oordeel van God zal komen. Uitstel van het oordeel is afstel. Maar dat is niet wat de Heere Jezus laat zien, gemeente. De Heere Jezus laat zien dat God zo ontzettend geduldig met jou en met u is, als je nog op zo'n manier leeft. God heeft geen lust in de dood, in de ondergang van de goddeloos. Het uitstel van het oordeel, dat is het geduld van de Heere Jezus. En ik lees dat later in het Nieuwe Testament, gemeente, als het gaat om de dag van de wederkomst van de Heere Jezus. Want dan zal de toorn van de Heere komen over allen die hem niet kennen en over allen die hem niet hebben leren vrezen in dit leven. Die grote dag van zijn toorn, die zal straks komen, maar die is nog niet aangebroken. Waarom niet, zegt Petrus? Omdat de Heere zo langmoedig is, zo geduldig is. Als er één deugd, één eigenschap van God is, gemeente, waarin ook zijn liefde blijkt, waarin ook blijkt dat hij niet wil dat we verloren gaan, dan is het wel zijn geduld met ons. Heb je dat al ontdekt? Dat het middelaarshart van de Heere Jezus, zoals we dat vanmorgen hier zien op zijn weg naar Jeruzalem, gemeente, klopt van zondaarsliefde. Om zijn leven te geven en zondaren zalig te maken en niet om zondaren te verderven. Vind je dat nou goed onthouden, gemeente? Uitstel van het oordeel, dat heeft alles te maken met het geduld van God. Maar laten we er wel mee rekenen dat eenmaal een einde komt aan dat geduld. Vandaag is het nog genadetijd. En de dagen die je van de Heere ontvangen hebt, dat is genadetijd. En de dagen die je nog krijgt, dat is genadetijd. Maar dat vraagt dan ook, gemeente, dat je die genade die God wil geven zult zoeken. God handelt nog niet met ons naar onze zonde. Maar hij is het die ons zijn vriendschap biedt. Daarom zit je vanmorgen in de kerk. Als God van u of jou of mij gezegd had, gemeen, het einde van mijn leven is gekomen, van uw leven en jouw leven, en je zou verloren gaan, dan kun je alleen maar zeggen, dat is terecht. Maar God doet dat nog niet. Als je hem nog niet kent, dan laat hij zien dat hij zo ontzettend geduldig is. Hij zou ons allemaal kunnen wegdoen met het vuur van zijn toorn, maar hij doet het niet. Hij wil onze harten breken. Door zijn zoekende zondaarsliefde. Hij is erop uit om mensen te behouden. Hij heeft recht op onze dood. Maar hij heeft zo'n lust in ons leven. Dat is de boodschap van Gods genade, gemeente. Voor zondaren die het vuur van zijn oordeel verdiend hebben. Dat is de boodschap van het evangelie. Hij is gekomen om te behouden, om zalig te maken. Dat heeft prioriteit, ook vandaag, zolang de Heere Jezus nog niet is teruggekomen, heeft dat voorrang dat dat evangelie van zijn genade verkondigd moet worden en dat dat evangelie van zijn genade doorgegeven moet worden. Johannes die moest dat leren. Johannes wou zo te zeggen gelijk met de beukering, heel die stad plat branden. Maar Johannes moest leren dat de Heere geduldig is en dat hij zelf ook geduldig gaat worden met mensen die de Heere Jezus nog niet kennen. Nou, is dat misschien een les van morgen voor ons? Dat we dat geduld gaan leren dat Johannes moest leren hebben en dat de Heere Jezus zelf heeft, dat ontzettende geduld met zondaar. Wij willen misschien ook wel gelijk het onkruid eruit trekken, gemeente, om het zomaar eens even te zeggen. Maar de Heere Jezus laat zien dat de tarwe en het onkruid samen op moet groeien tot de dag van het oordeel. Moeten wij ook niet leren om meer geduld te hebben misschien? Met mensen die de Heere Jezus niet kennen. En pas het nou eens op jezelf toe. Heeft God niet ontzettend veel geduld met mij? Ik ben van nature toch niet beter en anders. Als God mij niet getrokken had, als God mij niet had laten inzien dat het anders moest in mijn leven, dan zou ik misschien ook zo'n mens zijn geweest als de Samaritanen, die ook zou blijven leven in zo'n gemengde godsdienst. God wat en de wereld wat. Als de Heilige Geest je ogen er niet voor opent, dan leef je ook door, gemeente, op die brede weg. Maar God heeft met mij geduld en heeft nog steeds met mij geduld, ook na ontvangen genade. Want hoe vaak dwaal ik weer niet af en hoe vaak ga ik niet weer de verkeerde kant op en hoe vaak ga ik niet weer in de fout en hoe vaak heb ik weer niet te stellen met mijn eigen karakter waarvan ik moet zeggen, dit kan eigenlijk niet. En als de Heere Jezus dan zoveel geduld met mij heeft, zal ik het dan niet hebben met anderen? En is geduld niet een vrucht van de Heilige Geest, die Hij wil werken en wil geven? Kijk, want dat zien we hier, gemeente. Het is natuurlijk een hele les geweest voor Jacobus en Johannes, dat de Heere Jezus deze woorden zegt: de Zoon des Mensen is gekomen niet om de zielen van mensen te verderven, maar om de zielen van mensen te behouden. Zij moeten er straks op uitgaan als apostelen van de Heere Jezus, niet als apostelen die vuur van de hemel kunnen laten komen over mensen die het evangelie nog niet willen aanvaarden. Dat is voorbehouden aan de Heere Jezus zelf. Als Hij straks al die mensen die het evangelie hebben afgewezen en onbekeerd voortleven en onbekeerd sterven en onbekeerd zijn op de dag van de wederkomst, dan zal Hij oordelen. Johannes en Jacobus hoeven niet te oordelen. Ik hoef niet te oordelen. U hoeft niet te oordelen. Jezus vraagt van ons om met geduld met hen om te gaan die hem niet kennen en bij wie geen plaats is voor hem. En dat leren ze van de Heere Jezus. Leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Dat is de vorming die ze krijgen. Ze moeten elke keer weer gecorrigeerd worden door de Heere Jezus. En ze moeten leren zien waarom het gaat. Is dat ook niet iets, gemeente, van het echte discipelschap van de Heere Jezus, waaraan je een kind van God kunt herkennen? Dat je elke keer weer moet leren en elke keer weer moet zien op de Heere Jezus, ook hoe het moet in je eigen leven en hoe je moet gedragen, ook ten opzichte van je naaste, hoe je moet zijn in je huwelijk, in je gezin, hoe je moet zijn op je werk, hoe je moet zijn op het sportveld, hoe je moet zijn in de kantine, hoe je moet zijn waar je ook komt, om het beeld van de Heere Jezus te vertolken. Dat geduld met zondaar. Hij heeft ontzettend veel geduld, gemeente. En dat vraagt hij ook van ons. En dat wil hij nou werken door de Heilige Geest. En weet u wat ik nou zo opvallend vind? Dat deze zoon van de donder, die hier zegt de beuk erin, om het maar even zo te zeggen, dat hij later de apostel van de liefde geworden is. Dus dat kan ook, gemeente. Dat is de kracht, de vernieuwende kracht van de Heilige Geest. De Heilige Geest die de liefde Gods in het hart van deze Johannes heeft uitgestort, zodat hij later de apostel van de liefde is. En juist daar ook alle nadruk op legt, in vooral ook zijn brieven die hij schrijft. En de kanttekeningen bij de Statenvertaling, bij Marcus 3, vers 17, die geven ook aan dat die aanduiding zoon van de donder niet alleen maar negatief ingevuld moet worden. Ze zeggen, je ziet hier een bijzondere ijver en de doordringende kracht in hun prediking. Met andere woorden, Johannes is met ijver een verkondiger geworden van de liefde Gods. Dat God zijn enige geboren zoon uit liefde gegeven heeft, opdat wij zouden leven door hem. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven zou hebben. Zo vormt de Heilige Geest deze Johannes. En geduld, gemeente, dat betekent niet dat je alles maar goedkeurt. In de zin van, nou ja, mensen die niet geloven of mensen die buiten de Heer Jezus leven of dat je een mens wordt die alles maar een beetje over het hoofd ziet en zegt, nou ja, laat maar. Juist deze geduldige, zachtmoedige Johannes die dat geleerd heeft van de Heer Jezus is ook heel scherp als je kijkt in zijn brieven om de dwalingen te ontmaskeren en heel duidelijk te laten zien dat een levenswandel die niet in overeenstemming is met de geboden van God, dat je dan ook geen christen kunt zijn. Je zegt bijvoorbeeld een broeder die zijn naaste haat, kan die eigenlijk wel een christen zijn? Lees het maar na in zijn brief. Als je je naaste haat die je gezien hebt, hij zegt, je kunt dan toch niet God lief hebben die je niet gezien hebt. Dat strijdt toch tegen elkaar. Met andere woorden, ik wil maar zeggen, gemeente, echte liefde waarschuwt ook. Geduld is niet alles maar over je heen te laten komen en doen alsof het allemaal wel goed is. Echt geduld is doortrokken van de liefde om te waarschuwen, om te wijzen op de Heere Jezus Christus. En Johannes die heeft dat gezien, gemeente, dat dat ook gebeurd is, ook in Samaria. Want later komt Johannes nog weer een keer in Samaria. En dat leest u in Handelingen 8. Daar is de evangelist Filippus gekomen in Samaria, in die stad met die gemengde godsdienst, weet u wel, waar al die mensen alleen maar de halve Bijbel hebben, om zo te zeggen, en daar hun eigen weg mee gaan. Daar komt bekering van velen tot de Heere Jezus Christus. En als dan in Jeruzalem dat bericht doorklinkt dat er in Samaria zo'n geweldige bekering en opwekking heeft plaatsgevonden door de bediening van Filippus, dan worden ze samen afgevaardigd, Petrus en Johannes, om te gaan naar Samaria. En dan ziet Johannes het met eigen oog. Diezelfde mensen waar Johannes hiervan zegt, laat vuur uit de hemel komen om hen te verslinden. Ze zijn bekeerd tot God. Van hun eigen godsdienstigheid, van die halve waarheid. Van mensen met een gemengde godsdienst zijn het mensen geworden die overtuigd zijn van de waarheid van het evangelie. En de Heere Jezus hebben nodig gekregen als hun borg en zaligmaker. En ze gaan dan terug door Samaria, door al die dorpjes heen. En ze verkondigen het evangelie van de Heere Jezus. Daar waar eerst geen plaats voor de Heere Jezus was, daar is het nu wel. En dat is niet omdat Petrus en Johannes dat gedaan hebben. Maar dat is omdat de Heilige Geest dat doet. Johannes die ziet hoe de tijd van de genade is aangebroken. En geeft dat geen moed om geduld te hebben. Dat God machtig is om te doen wat wij niet kunnen. Dat hij mensen verandert en vernieuwt. Net als daar in Samaria waar velen tot geloof zijn gekomen. Geeft dat geen moed vandaag? Dat de Heilige Geest zo krachtig kan werken, dat het kan veranderen, ook in je eigen leven. Dat je van een gemengde godsdienst en van een eigenwillige godsdienst, waarin je de Heere dient op je eigen manier, Dat je tot een zondaar wordt die de Heere Jezus echt nodig krijgt als borg. En dat Hij de enige is die volkomen zalig maakt. Dat de Heilige Geest je ervan overtuigt. Dat je met je eigen godsdienst straks ook voor God niet kunt verschijnen. En dat je eigenwillige godsdienst ook tekort schiet om straks voor die rechterstoel van de Heere te kunnen blijven staan. Hij maakt plaats voor Christus waar geen plaats is. Dat is het wonder van de kracht van de Heilige Geest, gemeente. En zo heeft Johannes geleerd om discipel van de Heere Jezus te worden. Als een zoon van de donder, met ijver de Heere Jezus dienen uit liefde. Maar tegelijk ook met geduld en zachtmoedigheid. Om degene die tegenstaan ook te onderwijzen. Dat is het werk van God, gemeente. Dat Hij je vormt. Ook in je karakter. Nee, je karakter raak je niet kwijt. En je karakter is niet zo dat je totaal anders wordt. Maar God gaat wel door zijn Heilige Geest bijschaven aan dat karakter, gemeente. Om die vrucht van de Heilige Geest meer en meer in je leven openbaar te laten komen. En niet op een manier dat ik bij mezelf ga denken, nou zie ik het zelf ook en nou merk ik het zelf ook. Vaak gaat het zo, gemeente, dat je zelf hoe langer hoe meer ziet dat het nodig is dat Hij bijschaaft en dat Hij reinigt en dat Hij vernieuwt. Zodat je tot Hem de toevlucht neemt en dat je het van Hem gaat verwachten. En dat je zegt, Heere, wilt U met uw Heilige Geest mij leren om die vrucht van de Heilige Geest te beoefenen en ook in praktijk te brengen. Ook in de omgang met mensen, in de gemeente, buiten de gemeente. Om zo het beeld van de Heere Jezus te vertonen. Om een echte discipel van de Heere Jezus te zijn. Kijk, Johannes heeft ook gezien, gemeente, dat het oordeel zal komen. Johannes heeft op openbaring gehad. Die openbaring op Patmos. En als er één ding is wat Johannes daar gezien heeft, is dat het erop uitloopt dat die grote dag zal komen. En dat er dan ontzettend veel mensen ook zullen zijn die als de Heere Jezus komt, zullen roepen tot de bergen valt op ons en tot de heuvelen bedekt ons. Want de grote dag van zijn toorn is gekomen en wie zal bestaan? Maar dat oordeel laat hij aan God over. En zolang Jezus nog niet is teruggekomen, is het nog genadetijd. Is Hij het toch die ons zijn vriendschap biedt, ook vanmorgen. Amen.